Welkom bij deze vergadering. Mike, we gaan het hebben over die office. Ben je er klaar voor? Ja.
Ik geef meteen toe, ik praat wel eens in mezelf. Vooral bij dit soort Zoom-gesprekken, dan heb je de sessie al geopend. De opname loopt zelfs al, maar je bent alleen nog aan het wachten op die andere persoon.
Mooi, dan hebben we dat punt behandeld.
Dus dan denk ik, ja, dan kan ik ook gewoon even wat dingen roepen in de microfoon en kijken of ik daar nog iets mee kan.
We gaan afwachten op Michel. Dus voorlopig, ja, zit ik in mezelf te lullen. Maar dat kan ook heel grappig zijn, bijvoorbeeld als intro.
Het was echt ingewikkeld als je nagaat dat ik eerst een gesprek heb met mezelf. Daar dan commentaar op leveren als mezelf. En door wie word ik dan zogenaamd geïnterviewd? Ook door mezelf? Ik geloof dat ik even moet gaan liggen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Fanseries. Deze aflevering staat in het teken van The Office. De Amerikaanse versie vooral, maar het Britse origineel zal ook zeker ter sprake komen. Als je mij 20 jaar geleden had verteld dat ik een podcast zou maken over de Amerikaanse Office, dan had ik je voor gek verklaard. Ook omdat de podcast toen nog in de kinderschoenen stond, maar ook omdat ik nogal loyaal was aan het Britse origineel van Ricky Gervais en Stephen Merchant. Er kwam verandering in toen ik onlangs alle afleveringen van de Amerikaanse versie keek op Netflix. Ik praat over deze serie met Richelle Edens. Ze was al eens te gast in Fanservice in een aflevering over schrijven. Ze houdt zich namelijk veel bezig met schrijven en heeft ook een YouTube-kanaal waarvoor ze ook verhalen geschreven heeft. Toen ik haar de vorige keer sprak, toen ontdekten we eigenlijk al dat we een gezamenlijke liefde hebben voor vele series. Waaronder het schrijfwerk van Mike Schur, bekend van onder andere ook Parks and Recreation, The Good Place en Brooklyn Nine-Nine. En dus ook de Amerikaanse versie van The Office. Richelle is groot fan dus van Mike Schur en dus ook van The Office. Maar is ook bekend met het Britse origineel?
Ja. Ja, die heb ik iets minder vaak, maar ook meerdere keren herkeken. En ik heb ook De boeken met de scenario's van seizoen 1 en 2, niet van de kerstspecials, die staan er niet in.
Okay, I'm gonna stop you there. I really don't need anything like that. I do all my own in-house training.
Sorry, no, sorry. We're not trying to get your business. We'd very much like you to be one of our experts.
Yeah, good choice. Why'd you do to swing by here in the first place?
Well, we'd heard a lot of good things about Wernham Hogg.
Sure.
We also got your name from a guy we work with called Andy Hitchcock.
Oh, God. Oh, no, Cockles. Cocky, the big cock. Next time you're talking to him, just ask him if he got the grass stains out of his trousers. Not in front of his wife. Cause...
Ik weet niet hoe dat met jou zat, maar ik leerde de Britse versie eigenlijk als eerste kennen. En ik was jarenlang die purist die vond dat je niet aan het origineel mocht komen. En daarom, ik wilde een soort van de Amerikaanse versie niet goed vinden. Terwijl ik toch stiekem wel gewoon de eerste twee seizoenen of zo gekeken heb van de Amerikaanse versie. Maar het is eigenlijk pas recent dat ik echt alles ben gaan kijken en ook echt de serie ben gaan waarderen. Maar ik vroeg me af, hoe is dat bij jou gegaan? Had jij wel meteen een klik met de Amerikaanse versie?
Nou, nee. Maar ook niet meteen met de Britse versie. De Office zat voor iets geprogrammeerd, zeg maar, in de tijd dat mensen gewoon nog tv keken. En dan zat ik altijd de laatste 5 minuten van die Office te kijken voordat het programma kwam wat ik echt wilde. En ik vond het zo stom en irritant en ik snapte er niks van. En ik wist niet van, is het nou een documentaire? Is het nou een comedy show? En toen op een gegeven moment, die irritatie of zo, waarmee het begon, dat bleef me dwars zitten, waardoor ik er meer over ging opzoeken van wat is dat nou en waarom vinden mensen dat leuk? En toen kwam ik erachter van, het is een nep-documentaire. En ja, daardoor gingen we erin verdiepen en toen ging ik steeds, zeg maar, vroeger van, dan kijk ik de laatste 10 minuten, de laatste half uur. En op een gegeven moment, keek ik gewoon alles wat ervoor zat. En toen is het, ja, van daaruit gegroeid. En later kwam ik er pas achter van, het is gebaseerd op een Britse comedy-serie. En vanaf daar heb ik alles van Ricky Gervais gekeken. Alle interviews, alle programma's. En ik denk, een van de redenen waarom het werkt. Want normaal zou ik het met je eens zijn dat de remake of zo altijd wat slechter is. Maar dat, zeg maar, Ricky Gervais was er zelf ook heel bang voor dat die remake slechter zou worden. Dus die heeft juist gezegd van, ja, maar ga het nou niet proberen na te doen, maar ga kijken naar wat de cultuur in kantoren in Amerika is en ga dat belachelijk maken. En ik denk juist omdat hij ze zo heeft aangespoord om het een parodie op hun eigen cultuur te maken in plaats van een remake van een Britse comedy die op Britse kantoorcultuur en Britse sociale interacties is gebaseerd, dat het goed is geworden. Want het is minder een kopie en meer zijn eigen onderzoek naar zijn eigen sociale interacties.
Wat mij heel erg in positieve zin opviel, is dat, zeg maar, de personages, de Amerikaanse personages, die zijn overgenomen van het Britse origineel, zeg maar, de archetypes. Ja. Je herkent ze wel, zeg maar, de Britse originele. Je weet wie de Amerikaanse Tim en wie de Amerikaanse, yeah, Gareth is, bijvoorbeeld.
One thing, Gareth, when you're on the phone, could you keep the pig impersonations down to a minimum?
Yeah, here we go. I've told you before, you can't tell me what to do. I'm team leader.
Well, actually, Gareth, I'm senior sales rep, so yes, I can.
Team leader beats senior sales rep?
No, it doesn't. My job title actually means something, Gareth, yeah? Got a pay rise, I'm on a new scale. Team leader doesn't mean anything, mate.
Excuse me, it means I'm leader of a team.
No, it doesn't. It's a title someone's given you to get you to do something they don't want to do for free, right? It's like making the div kid at school milk monitor. No one respects it.
Dat zijn Jim en Dwight.
Every time I've been faced with a tough decision, there's only one thing that outweighs every other concern. One thing that will make you give up on everything you thought you knew. Every instinct, every rational calculation.
Some sort of virus?
Love.
When my mother was pregnant with me, they did an ultrasound and found she was having twins. When they did another ultrasound a few weeks later, they discovered that I had resorbed the other fetus. Do I regret this? No. I believe his tissue has made me stronger. I now have the strength of a grown man and a little baby.
Maar ze hebben tegelijkertijd ook iets heel Amerikaans. En dat vind ik het knappe eraan. Dat sluit inderdaad aan op wat jij zegt. Dat het gewoon is afgestemd op het Amerikaanse kantoorleven.
Ja, de pilot is wel, denk ik, voor 50% hetzelfde. Dat echt, ja, soms letterlijk dezelfde grappen. Maar ja, zeker vanaf seizoen 3. Maar dat zeggen de Amerikaanse acteurs zelf ook. Vanaf seizoen 3 is daar zo'n een aflevering over dat een van de accountants is homofiel. En dan gaan ze met een gaydar en dat wordt helemaal, ja, op een hele incorrecte manier gaat het kantoor daarmee om.
What are you doing? Shh. Don't be scared. It works.
En daar zeggen ze van, ja, dit, zoiets zou niet zo snel in de Britse versie hebben gekomen. Dit is echt hoe, wat er in de Amerikaanse kantoren zou kunnen spelen. En daar zijn ze echt meer zichzelf geworden. Of meer, ja, los van het format van Ricky Gervais gekomen.
Je hebt het eigenlijk al aangehaald en misschien ook al beantwoord deels. Maar ja, het gebeurt sowieso inderdaad niet vaak dat een Amerikaanse remake net zo goed of misschien wel succesvoller is dan het origineel. Is er nog meer waardoor deze versie zo goed werkt?
Ten opzichte van de Britse bedoel je? Of gewoon ja. Wat hun succesformule is ten opzichte van andere comedy-series?
Ja, dat is een goeie. Ja, ik denk vooral in vergelijking met de Britse, ja.
Ik zou denken dat het te maken heeft met ook de... Oké, okay, ik weet niet of je Civilization speelt, maar dan kan je de culturele overwinning hebben. En Amerika heeft sowieso al een culturele overwinning in dat hun films, hun series, dat reist over de wereld. En dat ritme van verhalen vertellen, daar ben je aan gewend. En ik denk dat... eigenlijk wat er heel interessant is aan de Britse variant, is dat het heel diep het ongemak ingaat. Dat kan echt heel... Ja, ik vind dat heel grappig en ook wel een beetje fijn om dat ongemak te voelen. Maar het is iets minder toegankelijk. En de Britse versie, die heeft veel meer... Ja, dat het toch zich... de Amerikaanse versie, die heeft dat het zich toch meer vormt naar het format wat je gewend bent met... Een narratief en dat je weet, het komt een soort van goed. En weet je, het ongemak is er nog steeds. Maar het is veel meer een soort van wat afgevlakt om het gewoon toegankelijk en dichterbij het format te krijgen wat je gewend bent. Waar je een soort van op kan vertrouwen dat er een feel-good gevoel aankomt. En de Britse versie is veel minder... begaan met dat je met een goed gevoel de tv uitzet. Die vindt het helemaal prima als je helemaal ongemakkelijk en creepy bent na het eind van de serie. En dat is wel spannender ook.
Ja, die Britse versie gaat inderdaad wel heel erg op de cringe, op de ongemakkelijkheid inderdaad.
Ja.
Wat wellicht ook meespeelt natuurlijk is dat de Amerikaanse versie langer is doorgegaan qua series en afleveringen. Dus dan krijg je misschien meer de tijd om... om eraan te werken.
Ja, maar het is ook langer doorgegaan omdat het populair was natuurlijk.
Ja, precies.
Het is in Groot-Brittannië ook wel normaal om twee keer zes dingen. Maar aan de andere kant heb je ook Doctor Who. Dat gaat ook meerdere seizoenen door natuurlijk. Dus als het echt populair was, kan het in Groot-Brittannië ook lang duren.
Ik heb dus de afgelopen tijd gewoon de Amerikaanse versie... gekeken en er heel erg van genoten. We moeten het zo meteen sowieso nog hebben over bepaalde dingen. Onder andere ook de laatste paar seizoenen zonder Steve Carell.
Nee.
Ja, als het gaat over de Amerikaanse versie, wie zijn dan je favoriete personages?
Ik denk Dwight.
Whenever I'm about to do something, I think, would an idiot do that? And if they would, I do not do that thing.
Die heeft echt zo'n heel... speciaal gevoel in mijn hart. En hij is zo absurd en raar, maar het volgt wel een interne logica of zo. Hij is heel op een voorspelbare manier onvoorspelbaar. En ik vind hem heel grappig, maar ook op een bepaalde manier heel aandoenlijk of zo. Dat het een soort medelijden opwekt. Je denkt, oh god, ik snap hoe je gedachten werken, maar Zo hoort het niet. dit gaat niet goed voor je aflopen.
Dit hoeft niet per se hetzelfde antwoord te zijn, maar in wie herken je jezelf het meest?
Er zijn antwoorden die ik zou willen zeggen. Dat ik denk, ik zou willen dat ik me daarin herken. Maar de eerlijke antwoorden zijn niet heel erg flatteus. In dat ik denk, waarschijnlijk ben ik deels een Phyllis. Die soort van heel... een soort lief en hè, verlegen aan de oppervlakte en dan best wel gemeen en bitchy een beetje kan roddelen.
Wow, it is raining cats and dogs out there. Holy moly.
Phyllis says the same 12 clichés every time it rains. So, I promised everyone that if she says them all by noon today, I will send out for hot chocolates.
So how's the drive in?
Nobody knows how to drive in the rain.
You don't say.
Yeah. You know, the roads are actually the slickest in the first half hour. Oh, the plants are gonna love this.
Yeah.
En deels Angela, die ook niet heel een heel charmant of vriendelijk personage is, maar die is gewoon zo rigide met dit zijn de regels. En dat kan ik ook wel heel erg zijn.
Sure, sometimes I watch Will and Grace and I want to throw up. It's terribly loud. I do like it sometimes when Harry Connick Jr. is on. He's so talented.
Dus een mix van Phyllis en Angela, helaas. Ik zou ook liever gewoon een Jim zijn of misschien een Oscar of zo, maar nee, dit is de eerlijkheid.
Ja, mijn antwoord is dan een beetje saai, denk ik, want Jim is wel een favoriet personage sowieso en ook wel iemand in wie ik mij wel herken, vooral dat idee van gewoon een beetje vastzitten in je, in je baan en weten dat je eigenlijk beter kunt, maar ja, dat je dan toch steeds blijft hangen. Soms ook gewoon voor de liefde, in zijn geval.
This is my high school yearbook photo. She sat at the party and it really makes her laugh. Not sure why. What else? Ooh, this is a hot sauce packet. She put this on a hot dog a couple years ago because she thought it was ketchup. and it was really funny, so I kept the other two. This would take a little too long to explain, so I won't. And this is a card. Because Christmas is the time to tell people how you feel.
Maar ik heb ook wel ergens iets weg van Andy soms. Weet je dat, ja, ik kan wel een beetje zo'n naïeve kant hebben, zeg maar.
Oh ja.
Dus ik ben wel een beetje een mix van die twee.
Angela, will you do me the honor of giving me your tiny hand in marriage?
Okay.
Into the mic, sweetie.
I said okay.
She said yes! And the crowd goes wild!
Jim is natuurlijk ook geschreven als het karakter waarmee het publiek zich identificeert. En ook vaak, dat is ook vaak waar de lachmomenten zitten, omdat er iets super absurds gebeurt. En dan ben je eigenlijk nog een beetje soort van verbaasd. En dan als je ziet dat Jim dan zo'n gezicht maakt van ja, dit is echt heel raar, dan durf je te lachen of zo, omdat je denkt, oh ja, dit is raar. En op zich dat gevoel van, ik ben omgeven door idioten, volgens mij is dat best wel bekend bij iedereen. En is dat ook waarom dat personage zo goed werkt. Het vastzitten wat jij beschrijft is ook, en dat komt vooral later in de latere seizoenen, komt dat echt naar boven? Nou, in het begin ook wel een beetje. Maar het ik ben omgeven door idioten gevoel. Dat ik denk dat iedereen dat wel herkent.
De baas wordt in dit geval gespeeld door Steve Carell. Michael Scott. Dan heb ik het idee in de Britse versie draait de serie ook misschien iets meer om David Brent, voor mijn gevoel. En in de Amerikaanse versie heb ik wel het idee dat het meer een soort van ensemble is. Zie jij dat ook zo? Of?
Zeker in de latere, later, zeg maar na pakweg 15 afleveringen of zo, op een gegeven moment moet je wel, omdat als je echt een David Brent als baas hebt, dat op een gegeven moment wordt hij ontslagen en op een gegeven moment houdt het niet vol en wordt de branch gesloten. Dus op een gegeven moment moeten ze Michael ook wel wat competenter en wat zachter maken, of moeten die harde randjes er wel af als je zo'n serie wil klaarstomen voor 8-9 seizoenen. En ja, als dat personage dan wat minder karikaturaal wordt of wat minder scherp wordt, dan verplaatst ook de grappen naar meer het ensemble, inderdaad. Dus ik denk dat ik het wel met je eens ben.
Maar wat vind je van Michael Scott, wat vind je van zijn personage?
Oh, ik vind hem zo goed geschreven. En die, en ook goed gespeeld. Ja, hangt natuurlijk deels samen, want als het slecht geschreven is, is het heel moeilijk om nog een goed personage neer te zetten als acteur. Maar het gebrek aan zelfkennis, maar toch constant als een talking head op jezelf moeten reflecteren. En daar dan de balans in vinden van hem nooit te dom en nooit te slim. Nou ja, soms wel te dom, maar ja, ik vind dat zo goed en zo briljant gedaan. Dat je iemand zonder zelfkennis eigenlijk, of met heel weinig zelfkennis, die ook nog eens naar therapie gaat. Want af en toe hoor je, haalt de dingen aan die ze therapeuten hebben gezegd. En dan hem constant op zichzelf laten reflecteren en op zijn gedrag. En toch dat hij het niet ziet en dat er weer iets grappigs uitkomt. Ik vind dat een hele mooie balans die ze hebben gevonden met dat personage. En het lijkt me verschrikkelijk om zo iemand als baas te hebben. Maar dat hoeft ook niet. Daar kan hem gewoon als een personage in een comedyserie van genieten natuurlijk.
And I was raised by wolves. I was 25 years old before I saw my first human being. Wait, is it a full moon tonight? Oh!
Come on, Michael. These are all fake stories.
Yes, they are all fake stories. What sort of twisted mind would come up with weird stories like that? 3 hours, we're halfway done.
Oh.
Je noemt al het schrijven, maar ik denk dat dat ook wel een grote kracht is achter The Office. Gewoon de schrijvers, onder andere Michael Schur natuurlijk, Craig Daniels die de show heeft opgezet.
Ja.
maar ook BJ Novak heeft ook veel gedaan. Volgens mij Mindy Kaling ook wel.
Ja, Paul Lieberstein, die Toby speelt ook.
Het is wel grappig dat er in ieder geval 3 ook in de cast zitten. Dat is wel...
Ja, dat...
Is dat... Denk je dat dat ook wel versterkend werkt of zo? Dat gewoon de mensen die er ook aan meegeschreven hebben ook in de show zitten?
Ik zou denken van een productiestandpunt dat het best wel onhandig is, omdat je eigenlijk op 2 plekken tegelijk moet zijn. Dus ik denk dat daarom ook alle schrijvers werken in de annex, of zeg maar niet in het grote ding. Dus hoeven nooit als figurant echt aanwezig te zijn. Ik weet wel uit interviews dat Mike Schur dat echt heel graag wilde, om zo'n een schrijver, acteurs, dubbelrollen erin te hebben. Voor The Office werkt dat heel goed, maar ik denk niet dat het een universele succesformule is, omdat je... Ja, ik zou denken, als schrijver kan je soms zo vastzitten in hoe jij denkt dat het moet. En als je dan iets anders terugkrijgt van andere acteurs, ja, het kan een beetje vast gaan zitten. En dat doen ze heel goed. De acteurs die meespelen, die laten wel de scène groeien, zeg maar. Vanuit de tekst, die ligt er. Ze geven de andere acteurs ook de ruimte om daar hun eigen interpretatie aan te geven. En daarom werkt het heel goed.
Zijn er nog andere dingen waardoor dit zeg maar de succesformule is van qua schrijven?
Qua schrijven specifiek? Ja. Ik zou denken dat het het observatievermogen is van de schrijvers. Het is, je pakt eigenlijk het dagelijks leven. En die momenten waar je normaal eigenlijk op automatische piloot staat, die je normaal niet wil zien, niet denkt, weet je, straks ga ik naar huis, dan gaat mijn echte leven gebeuren. Dit is werk, ik doe op mijn automatische piloot dat er wat van wordt verwacht. En zij observeren dat menselijke gedrag, en ze observeren die momenten die je eigenlijk, waar je eigenlijk niet op wilt letten. En dat vertalen ze naar iets wat wel ineens heel fijn is om naar te kijken en om aandacht aan te geven. En ik denk dat dat vermogen van de schrijvers om te kijken en die sociale interacties te zien en het dagelijks leven te zien en dat te vertalen naar iets wat leuk is en entertainend is om naar te kijken, dat je daar wel een soort van magische formule te pakken hebt, dat als je dat kan namaken, dan kan je... 1000 succesdingen schrijven, volgens mij.
Zijn er afleveringen die je in het bijzonder bijstaan van The Office?
Echt, mijn lievelingsaflevering is Grief Counseling. Als er een oude baas is doodgegaan. En dan Michael Scott is daar verdrietig over. Maar hij is ook een beetje boos dat zijn medewerkers niet meer verdrietig zijn. En dan wordt hij bang dat ze zijn dood ook niet gaan rouwen. Dus dan gaat hij ze dwingen om grief counseling te doen. En uiteindelijk gaan ze een vogelbegrafenis houden, omdat er een dood vogeltje is gevonden op de parkeerplaats. En gewoon hoe dat rolt vanuit één telefoontje. En het hangt allemaal zo logisch. Zeg maar, de absurdisme rolt eigenlijk zo logisch uit die personages voort. Ik vind dat een hele heerlijke aflevering. En ook die emotionele laag en die angst. En het, ja, ik vind die ontzettend goed.
What do we know about this bird? You might think not much, it's just a bird. But we do know some things. We know it was a local bird. Maybe it's that same bird that surprised Oscar that one morning with a special present from above.
Oh, I remember that. That was so funny.
And we know how he died, flying into the glass doors. But you know what? I don't think he was being stupid. I think he just really, really wanted to come inside our building to spread his cheer and lift our spirits with a song.
It's not a songbird.
Shh.
An impression then.
En op de tweede plaats staat Stress Relief. Vind ik ook een hele... Maar ja, meer omdat daar zitten de meeste lachmomenten in voor mij. En in Grief Counseling zitten de meeste... Ja, echt soort van... Dat je het waardeert als een losstaand kunstwerk. Gewoon en de lachmomenten, maar ook de emotionele laag. En ook hoe die aflevering geschreven is.
Ja, een van mijn favorieten is volgens mij wel... Over het algemeen een van de favorieten van die Office-kijker. Niet zozeer omdat hij heel grappig is, maar dat is met die dinnerparty aflevering.
Ja, heel veel mensen hebben die als favoriet. En mijn aversie ertegen is, maar dat speelt zich helemaal niet af in kantoor. het is een goede aflevering, maar het is niet... Het heet The Office en het is niet in The Office en... Dat zit me heel erg dwars eraan.
Ja, daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen. Het is wel zo, nu je daarover begint trouwens. Er zijn natuurlijk vaker verhaallijntjes die zich dan buiten kantoor afspelen en zo.
Ja.
En dus ik me altijd af te vragen van... Kan dat zomaar dat je dan gewoon onder werktijd gewoon iets anders gaat doen?
Ja. Ja,
ik weet niet hoe dat werkt op Amerikaanse kantoren, hoor, maar ik zit me dat dan altijd af te vragen. Dus toch een beetje een soort van realisme of zo.
Ja. Ja, vooral in de latere seizoenen, de seizoen 8. Ja, volgens mij is het seizoen 8. Is bijna de helft speelt zich af. Dan gaan ze naar een toneelstuk of dan gaan ze naar een nagelsalon. En dan denk ik... Weet je, het wordt wel gerechtvaardigd. Waarom? Maar het voelt voor mij ja, een beetje alsof zeg maar, dat wat ik eraan waardeer, dat ze zo goed observeren en het dagelijkse vertalen naar iets heel moois. Of iets heel grappigs en absurds. Alsof dat op is, of ze dat minder doen, en dan zeggen ze, oké, maar we hebben nu deze personages, en we zetten ze hier in deze situatie, of we zetten ze daar in die situatie, en het voelt soms een beetje als filler, alsof de ideeën op waren, of het vermogen om te kijken op waren, en ik vind dat het leukste als het echt in het kantoor is, en
ja,
met de kantoordingen.
Ja, daar ben ik het ook wel mee eens, dat levert ook wel de grappigste... situaties op, gewoon de kneuterigheid of zo. Ja.
Ja.
Je bent er al over begonnen, de latere seizoenen. Sowieso na seizoen 7 volgens mij, of al aan het einde van dat seizoen, gaat Steve Carell de serie uit. Ja, dan krijgt hij een aantal opvolgers sowieso. Will Ferrell onder andere.
Ja.
Even kijken wie nog meer. Ja, Kathy Bates heeft nog een terugkerende rol als een bazin. En ja, uiteindelijk gaat Andy natuurlijk de boel runnen.
En die andere gast komt ook nog. Ik weet even niet hoe die... Hij heet Roger California? Ik weet even niet welke acteur.
James Spader, inderdaad.
Ja, die. Ja.
En wie ik nog niet genoemd heb, die we allebei ook zullen kennen. Catherine Tate, natuurlijk.
Ja, ja.
Dat van de latere periode was het wel een van mijn favoriete personages, sowieso.
Ja.
Sowieso is er veel te doen om, zeg maar, The Office na Steve Carell, dat het allemaal niet meer zo goed was. Hoe kijk jij daarna?
Ja, ik ben het er wel mee eens dat het minder goed was. Op zich, het eind van seizoen 7, dat vind ik wel heel goed gedaan. Dat hij niet op de laatste aflevering pas weggaat, maar hij gaat iets van 5 of 6 seizoenen voor het einde weg. En je ziet dan zo'n kantoor, ja, dat die hiërarchie in het kantoor en wie wordt een nieuwe baas en hoe verhouden we ons tot elkaar zonder, hè, nu die hiërarchie een beetje gaat verschuiven. Dat vind ik op zich nog heel goed gedaan. Maar ja, daarna, ik vind het wel fijn dat het niet meteen gestopt is, want er zijn nog steeds lachmomenten en er zijn nog steeds wel ja, leuke momenten die nog steeds te waarderen zijn. Maar het is inderdaad wel, ja, het laat de formule wat meer los in, ja, zeg maar, ook de Steve Carell formule. Want de baas wordt anders en dat ze op zich Andy niet één op één Steve Carell laten spelen lijkt me een goede keuze. Maar ze lijken ook niet helemaal goed te weten wat ze dan wel met hem willen. En dan gaat hij ook nog eens weg voor de helft van het seizoen. En het zijn niet mijn favoriete seizoenen. Maar het is ook niet dat ik het afzet zodra Steve Carell weg is. Dat ik dan weer bij seizoen 1 ga beginnen of zo. Ik kijk wel door tot het eind. Het zijn echt maar heel weinig afleveringen die ik echt skip.
Maar is dan toch vooral het gemis van Steve Carell, denk je? Of zijn er wel meer dingen die je spelen?
Nou ja, wat ik net zei, het is ook... Het wordt gewoon helemaal minder strak aan de formule gehouden. Omdat ook gaat het vaker buiten kantoortijd of buiten die locatie. De verhaallijntjes zijn minder... Ja, wat ik zei, gewoon uit het leven gegrepen en meer... Oh, we hebben nu een absurde situatie gecreëerd waar de personages op moeten reageren. In plaats van dit zijn absurde personages in de normale situatie en de absurditeit komt uit zichzelf voort. Dus, en dan helemaal seizoen 9, dan breken ze ook nog met de documentaire format. Omdat de cameracrew gaat zichzelf in beeld brengen en dan op dat moment gaat dat voor mij helemaal in... Ja, dan is het niet meer een mockumentary. Dan is het een soap opera bijna. Dat je denkt, ja, dan wordt Pam verliefd op de geluidsman. Of andersom, de geluidsman op haar. Het is niet alleen Steve Carell wat eruit is. Ze gaan ook ja, veel meer de format loslaten en... verzanden in ja, gewoon soapformules of gewone comedyformules. Dat is niet waar hun kracht ligt, voor mijn gevoel.
Maar als het gaat over de laatste aflevering bijvoorbeeld, wat vind je van de manier waarop de show geëindigd is?
Ja, eindes zijn sowieso heel moeilijk. Daar ben ik ook in mijn eigen werk mee aan het puzzelen. Maar ze hebben het wel heel ontroerend, vind ik het. Meestal ben ik geen fan van het, oh, zoveel jaar later, kijk waar ze nu zijn. Maar op zich, de documentaire is klaar en ze gaan zo'n panel doen en ze gaan trouwen. Het wordt wel weer gerechtvaardigd binnen hun eigen universum dat er zo'n gat in de tijd zit en dat de documentaire toch weer, de crew toch weer terugkomt om hen te filmen. Dus het klopt wel. En het is fijn dat het met alle personages goed komt. Het is ook een beetje cheesy. Een soort van, oh ja, en die vindt haar ouders. Die gaan alsnog trouwen. Die heeft de kinderen die die altijd al wilde. Die partners komen toch weer bij elkaar. Ja, het is gewoon een beetje cheesy, maar dat is ook wel weer fijn als publiek. Dat je denkt, oké, nu kan ik het loslaten. Ik zou zeggen, het allermooiste wat ik, zeg maar, dit is de aflevering als geheel, maar een heel mooi moment vind ik op een gegeven moment als iedereen krijgt nog zo'n laatste talking head. En daar zitten zulke mooie ontroerende one-liners tussen. Dat vind ik wel echt heel goed aan die laatste aflevering. Je hebt de one-liner op een gegeven moment van Oscar, die is dan origami aan het vouwen en die zegt, ja, het gaat over een paper company. En hè, je neemt iets ordinaries en je maakt het heel mooi. En dan laat hij die zwaan zien. Of je hebt Creed die dan zoiets zegt van, oh, ik moet nu naar de gevangenis, maar overal waar je bent kan je wel plezier maken met elkaar. En hè, als je dat maar kan, dan voel je je ergens thuis. En Andy zegt nog, I wish there was a way to know you're actually in the good old times before you actually left them. En ja, er zitten wel hele, hele mooie one-liners in die heel, ja, die clichés zouden kunnen worden, wat mij betreft. Ja.
Heb je deze serie sowieso vaak gekeken?
Ja. Echt. Gewoon van seizoen 9, laatste aflevering, terug naar de eerste aflevering weer. Ik las laatst op internet ook dat mensen die The Office kijken, die vragen ook nooit, heb jij The Office gezien? Maar kijk jij The Office? Gewoon alsof dat iets is wat, wat blijf je doen? Dat is niet iets, dat heb je gedaan en dan is het klaar. Nee, dat is gewoon, dat blijf je doen. Dat is, ja, ik zou niet eens kunnen tellen of ik bij de 10e of de 15e cyclus zit of zo. Misschien nog wel meer. Ja, het gaat meerdere keren per jaar.
Ja, het is dat ik nog zoveel series heb in te halen. Anders dan had ik dat ook vast gedaan. Ongetwijfeld gedaan. Ook met de serie als Community bijvoorbeeld. Die heeft, die heeft datzelfde.
Ja, die zit ook in mijn routine. Zit ik ook op ronde 8 of 10 ondertussen.
Ja, dus deze serie werkt ook wel heel erg in de herhaling, zeg maar. Dat je... Ja. Heeft wel een goede herhaalfactor.
Ja, vind ik wel. Maar ja, het is voor mij ook heel geruststellend. Ja, bijna alsof je een soort van met vrienden praat, maar die willen niks van je. Maar hè, het zijn personages die je goed kent, die gedragen zich heel voorspelbaar, maar je hoeft niks terug te zeggen. Dus het is heel, heel veilig, heel ontspannen, maar wel... Ja, juist die dagelijksheid is gewoon fijn om in mijn buurt te hebben of zo. Dat je denkt, oh, bij het ontbijt of hè, bij het tanden stoken. Wat doe je anders uit het raam kijken of zo. Ja, dus ik vind het een hele ja, fijne personages en een fijn vertelritme om in de buurt te hebben. En de grappen... Oké, de eerste keer lach ik echt hardop en dat gebeurt niet meer. Maar ze werken wel nog steeds in... Ja, het wordt voor mij niet saai. Die emotionele golf of zo die de schrijvers hebben bedacht, die blijft die blijft voor mij hetzelfde. Dat je denkt, oh ja, nu voel ik me ongemakkelijk, nu voel ik medelijden, nu voel ik frustratie, nu voel ik herkenbaarheid. Die golf blijft.
Ik heb dat met The Office nog niet geprobeerd eigenlijk, maar ik denk, ja behalve met de Britse heb ik een tijd geleden toevallig nog wel een keer herkeken.
Oh ja.
Ja, de Amerikaanse versie, die heb ik eigenlijk pas geleden, pas echt helemaal van begin tot het einde gekeken.
Oh, ik ben een beetje jaloers, omdat ik denk, oh, ik wou dat ik het nog een keer voor de eerste keer kon kijken.
We hebben het gehad over favoriete personages. Zijn er ook personages die volgens jou niet werkten?
Oké, je bedoelt van een schrijvers. Oké. Sorry. Dat vanuit een schrijvers meer een technische blik of personages waar ik gewoon minder gevoel bij heb.
Ja, dat laatste vooral.
Een personage als Kelly Kapoor, die ik kan me heel goed voorstellen dat er zo'n type op kantoor is, die van zichzelf heeft besloten, ik ben de popular girl in the office. Maar dat is Ja, dat, voor mij doet het niet zoveel. En het, misschien lichte irritatie of zo, maar ook ja, niet genoeg irritatie om echt heel geïnteresseerd te raken of zo in dat personage. En ja, zeg maar zeker uit seizoen 9, die Clark en Pete, ja, dat voegt voor mij ook niet zo heel veel toe. Het zijn een paar leuke grappen die er wel uit voortkomen, maar als personage levert het me niet zoveel op.
Het valt me op dat dat vaker gebeurt bij, zeg maar, laatste seizoenen, waarin nog personages worden geïntroduceerd. Daar heb je dan nog altijd ja, minder mee of zo. Je krijgt niet de kans om echt van ze te gaan houden, want dan is de show alweer voorbij.
Ja.
Ja,
ze hebben ook minder afleveringen waarin je wat meer achtergrond van ze ziet natuurlijk. Ja.
Ja. Ja, we hebben het in de andere aflevering al een beetje over gehad. Maar op welke manier beïnvloedt die Office jouw eigen werk?
Zeg maar mijn schrijfwerk bedoel je?
Ja.
Ja, ik Mike Schur als schrijver en programmamaker is zo'n groot voorbeeld voor mij in ja, op verschillende gebieden. Wat ik zei, de onderwerpkeuze, het observeren van mensen, maar ook de grapdichtheid, ook die mix van af en toe toch iets heel persoonlijk en menselijk en ontroerends erin. Dat zijn allemaal wel dingen die ik wil kunnen en streef om ernaar te kunnen. Dus ja, bijna alle techniek die Mike Schur beheerst, is technieken die ik ook aspireer om te beheersen. En ook ja, qua het opbouwen van personages vind ik wat hij heel mooi doet, is dat hij ja, de personages zijn allemaal feilbaar, zijn allemaal menselijk, ze hebben allemaal hun eigen fouten. En toch schrijft hij er, of het hele schrijversteam, schrijft er heel liefdevol over en heel inzichtelijk, waardoor je denkt, oh ja, eigenlijk zijn we allemaal mensen en eigenlijk maken we allemaal fouten. En dat soms levert het iets grappigs op, soms levert het iets super ongemakkelijks. En het is er en je mag erom lachen en je mag ervan houden. Ja, dat hoop ik dat ik mijn eigen personages ook kan meegeven. Dat ze fouten maken zonder dat ik ze per se echt te kakken zet of dat ze een karikatuur worden. Maar dat ze gewoon hele menselijke fouten maken die binnen hun eigen belevingswereld inzichtelijk zijn voor een lezer, kijker, consument van de content, zeg maar.
Hoe uit het fandom voor The Office zich verder bij jou? Hoe merk je dit?
Nou, sowieso, ik kijk het heel vaak. dat is denk ik stap 1. Ik ben onderdeel van, of onderdeel, ik kijk ook de Office Reddit. Om wat eigenlijk gewoon foto's zijn van de uit de serie. Met mensen die dan iets erover zeggen. En dan de hele comment is gewoon die hele aflevering die gequote wordt. Het is niet heel diepgaand. Maar het is gewoon fijn om te weten dat er andere mensen zijn. Die ook door die Office bril de wereld ervaren. En dat merk ik ook wel heel erg. Dat het ook wel soms een houvast is voor mij om de wereld te ervaren. Dat als ik zeker, het is misschien een beetje tegenstrijdig, maar zeker als ik zelf ongelukkig ben en niet helemaal weet hoe ik met mijn emoties om moet gaan. Of wat ik met mezelf aan moet op zo'n moment. Of dat ik dan naar de Office heel erg ga trekken. Ook voor de het vertrouwde. De vertrouwde personages, de voorspelbaarheid is heel geruststellend. Maar ook soms om te kijken, zeg maar, toen mijn eigen vogel dood was. Zo dan, toen was ik ook een beetje zoekende. Dat ik dacht, ja, hoe verdrietig mag ik hierover zijn? En is het wel, ik weet ook nog dat mijn oma doodgaat. Voel ik me nou meer of minder verdrietig dan mijn oma? toen die doodgaat. En is dat wel normaal? Als ik me meer verdrietig voel over mijn vogel dan over mijn oma. En hè, wat, klopt dit wel? En dat zat helemaal vast in mijn hoofd. En dan ga ik naar bijvoorbeeld grief counseling kijken. En dan gaan ze die vogel begraven. En het is niet dat ik dan ineens weet van, oh ja, zo moet je ermee omgaan. Maar het is heel troostend dan om te zien dat andere mensen ook worstelen met rouw bijvoorbeeld. Of nee, toen ik een keer een nare ervaring had in het ziekenhuis, dan ga ik die aflevering kijken dat Michael zijn voet in een MRI-scan steekt. Omdat hij dan ook denkt, ja, maar ik heb een zere voet en ik wil daar aandacht voor. Het soms helpt als een vertaalslag naar, er is een echte wereld en die is groot en chaotisch. En voordat het in mijn hoofd kan opgeruimd worden of weggefiled worden, moet het geordend worden. En dan is de office soms wel een vertaalstapje daarin.
Doctor, what is more serious, a head injury or a foot injury?
A head injury.
Well, you don't have all the information. The foot has been fairly severely burned and healed quickly, very quickly. Actually, like, suspiciously quickly.
So I'm ordering a CAT scan.
What is that?
Look, since you have the machine up and running, can I just stick my foot in? We can take a look.
Well, for a burn, you really just need to look at the outside of the foot.
Okay, what kind of machine is that?
Does the skin look red and swollen?
That's what she said.
That's my joke. Damn it, Dwight.
Ja, als ik iets niet begrijp of als een mens iets raars doet, dat ik zeg, oh, deze persoon doet dit en dit. Dat doen ze in de office ook. En dan, ja. Op die manier beïnvloedt het ook wel echt mijn emotionele kijk op de wereld, deels of zo. Het is niet uitsluitend. De office zijn ook wel andere boeken, verhalen, tv-series die eenzelfde soort functie vervullen voor mij. Maar The Office zit daar zeker ook in die mix.
Omdat je naar The Office gekeken hebt. Dit zijn de algoritme-tips.
Ja, ik zou sowieso alles van Mike Schur aanbevelen. Dus ik weet niet of ik ze allemaal moet opnoemen, maar alles van Mike Schur is leuk. Ik zou denken, de series die ik ook ben gaan kijken via The Office en via de schrijvers van The Office, is onder andere Superstore. Is hetzelfde soort humor. Mensen die werken op in een grote winkelcentrum en moeten daar met collega's en vervelende klanten omgaan. En volgens mij is dat, het is niet een van de grote bekende schrijvers, maar het is volgens mij ook van een schrijver die ook voor The Office heeft geschreven. En een andere serie die ik heel goed vond en die helaas na 1 of 2 seizoenen is gecanceld, is Upload. Is ook van een andere schrijver van The Office. Ik weet even zijn naam niet meer. Ik denk een Justin. Ik weet niet zeker. En dat het gaat helemaal niet over office of kantoren of werkplaatsen. Het is ook geen mockumentary. Het gaat over, het is een beetje een sci-fi serie van mensen die na hun dood geüpload kunnen worden naar een vorm van een hemel. En dan rijkere mensen die kunnen betalen voor een duurdere hemel en armere mensen in een armere hemel. En dan is een man gaat dood en zijn vrouw heeft hem dan in zo'n uploadhemel gestopt. En als ze dan ruzie krijgen, stopt ze hem in de goedkopere hemel. En dat gaat ook heel erg. Het is zo'n hele absurde premisse voor een show. Maar uiteindelijk de grappen en de verhaallijntjes van elke aflevering zijn nog steeds heel erg. Ik heb een vervelende buurman, wat doe ik daarmee? Je komt bij een restaurant, hotel, buffet en de warme saté's zijn altijd op. Weet je, het gaat nog steeds heel erg over hoe mensen in het dagelijks leven met elkaar omgaan. Maar dan in zo'n sci-fi serie. Dus ik vind dat een heel erg aan te raden serie voor iedereen die hem nog niet heeft gezien. En misschien als genoeg mensen hem gaan kijken, komt er alsnog weer een seizoen. Maar ja.
Dat waren ze voor jou?
Ja, dus er zijn er nog heel veel meer. Ik vind Rick en Morty ook leuk. Ik vind Community ook leuk. Maar ja, ik denk deze twee zijn degene die je misschien over het hoofd zou zien als je denkt, ik vind The Office leuk. Wat moet ik nu gaan kijken aan vergelijkbaar materiaal? Dan heb je ja, de dan kan ik wel Parks and Rec of Brooklyn Nine-Nine zeggen. Maar, of,
zullen de meeste mensen wel kennen?
Ja, maar die weet je, al ga je naar Netflix, dan komt die ook nog wel in de aanraders terecht. Terwijl deze twee zijn ook van, nou misschien komt Superstar ook, of Superstore ook nog wel in de Netflix aanraders terecht. Maar Upload moet je wel zelf naar zoeken. Maar die is het waard, want die is qua grapdichtheid en ja, de ontroering over het menselijke dagelijkse zit die echt op hetzelfde niveau.
Ik ken ze allebei ook nog niet, dus... Dus staan ze allebei op Netflix? Of,
Ja.
Oké.
Okay. Tenminste, 2 jaar geleden wel.
Dat heb ik dan net opgezegd, maar...
Ja, ik zit niet te twijfelen. Ik had 2 jaar geleden had ik ook nog Amazon Prime ernaast. Dus ik heb ondertussen Prime weer opgezet, maar het zou kunnen dat ik ze daar heb gekeken. Ik weet het niet zeker. Sorry.
Ja, zullen vast ergens te vinden zijn.
Ja.
Ja, ik had... Een hele voor de hand liggende tip, namelijk kijk sowieso het origineel van Ricky Gervais en Stephen Merchant. En dan ook de andere series, ook de series die ze samen hebben gemaakt, zoals Extras en Life's Too Short.
En Derek en The Afterlife zijn ook super ontroerend van Ricky Gervais. Die gaan echt wel meer naar de ontroerende drama kant, maar ook heel sterk.
Ook heel sterk, inderdaad. Hier zullen de meningen heel erg over verdeeld zijn, maar ik wilde hem wel even noemen. De serie Space Force op Netflix van Craig Daniels en met Steve Carell. Die serie werd heel wisselend ontvangen eigenlijk. En heeft ook wel problemen, maar ik vind dat hij zeg maar niet die gigantische negatieve kritieken verdient die de serie kreeg. Omdat hij wel gewoon... Had wel gewoon toffe ideeën en toffe personages. Mijn favoriet was misschien die van John Malkovich.
Welk personage speelt hij alweer?
Ik weet niet meer precies wat voor personage hij was. Volgens mij was hij een wetenschapper of zo. Maar hij was in ieder geval een beetje zo'n cynische mopperkont. Die dan steeds het idiote gedrag van Steve Carell aan het bekritiseren was eigenlijk. Heb je die serie ooit gezien eigenlijk?
Ja, ook twee of drie keer. Maar de wisselende ontvanging van de mensen zit ook in mij. Dat ik denk, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Ik kijk het toch meer dan één keer. Er zitten zeker leuke lachmomenten in. Maar soms... Ik denk dat het probleem vooral is dat ik had verwacht dat het dan in dat format van Mike Schur zou passen. En dat is het niet. Maar als je het echt als een serie los van zich... Hè, als een eigen losstaande product, is het gewoon goed. Het zit gewoon... Hè, de grapdichtheid is hoog. De verhaallijntjes zitten goed in elkaar. De cast is goed. Het hoort er een beetje bij. En een beetje is het zijn eigen ding of zo. En daar komt bij mij ook mijn twijfel vandaan af en toe dat ik denk, ik weet niet helemaal wat ik ermee aan moet.
Dankjewel, Richelle. Check ook vooral haar YouTube-kanaal Verhalen in de Vensterbank. Tot zover deze aflevering van Fanseries. Wat vond je ervan? Laat het me weten via fanservicetheshow@gmail.com. En wil je Fanservice financieel ondersteunen? Ga dan naar patreon.com/fanservice. De volgende aflevering zal weer een normale Fanservice-aflevering zijn. Hoewel, normaal, het is een crossover, namelijk met een andere podcast. En welke podcast dat is, dat hou ik nog even voor me. Maar het is in ieder geval een lange aflevering geworden. Dus mocht je Fanservice gemist hebben, dan wordt dat dubbel en dwars goed gemaakt. Ik spreek je dus weer de volgende keer. Ja, dat zijn sowieso wel series waar je ook niet mis mee kunt gaan.
Nou ja, het kan wel. Mijn zus die vindt The Office leuk. En nee, andersom, die vindt Parks and Rec heel leuk. En The Office vindt ze verschrikkelijk. Ik denk, hoe kan dat? Dat is mijn gevoel. Maar het ene kan ze heel goed verdragen. Vindt ze super grappig. En het andere niet. Dus het kan wel. Maar ja... Ik begrijp niet hoe.
You can't fucking quit! You can't fucking quit! You can't fucking quit!
Relax. Op audiogeeks.nl vind je nog veel meer toffe geekpodcasts. En die zijn stuk voor stuk...
awesome.